Ja, we zijn weer aan boord allemaal. Ik heropen de vergadering voor de opening van de eerste termijn van de zijde van het college. En wij gaan de volgende volgorde aanhouden. Als eerste zal ik het woord nemen in de beantwoording. Dan zal wethouder Meijers aansluitend wethouder Vermeer. En dan wethouder Van Kan en als laatste de wethouder Financiën, wethouder Doven. Dat is de volgorde van de beantwoording van de zijde van het college. Dan vraag ik nu aan mijn eerwaarde collega vicevoorzitter om even mijn plek in te nemen, zodat ik de beantwoording van de vragen voor mijn rekening kan nemen.
Ook de kippen,
hè?
De
ketting
ook, hè?
Yes. Meneer Vermeer, u weet niet waar u naar solliciteert zometeen.
Goed, Vrijhouwer, ga uw gang. De snoepjes die zullen op zijn als ik klaar ben.
Ik wil zeggen, wat mijn is dein, althans wat daar ligt.
Ga uw gang.
Dat zijn de voordelen van een voorzitter. Ja. Dankjewel voor uw eerste termijn in de inbreng. Ik ga per fractie proberen om alle vragen te beantwoorden die u gesteld hebt. En zoals u dat van mij gewend bent, zal ik dat kort en krachtig doen. Vanuit de fractie van de AB. De heer Houdt een vraag gesteld over de ambtelijke formatie naar aanleiding van de scan van Berenschot. Dit komt ter bespreking nog richting het presidium en vervolgens richting de raad. Want u bent tenslotte de opdrachtgever van dit onderzoek. En als het gaat om de structurele aanvulling op de ambtelijke formatie, dan zal dat in eind november, begin december, zal dat naar u worden toegezonden. En kunnen zich daarover beraden en met elkaar over in gesprek gaan. Dat mandaat ligt uiteraard dan ook bij de raad. Ten aanzien van de ondermijningsvraagstukken en de rol van het RIEK. Ondermijning en criminaliteitsbestrijding is een permanent aandachtspunt van elke gemeente in Nederland. Dat vergt goed overleg, betrokkenheid van alle betrokken partijen. Het Openbaar Ministerie, politie, justitie, gemeentelijk apparaat, maar ook het FIOD. Het notariaat is er onlangs ook bij in beeld gekomen om bij alle betrokken partijen, daar waar dit soort ontwikkelingen plaatsvinden, zich zo kunnen afspelen, dat die partijen ook aan tafel worden uitgenodigd om mee te kijken wat op welke manier onderwereld en bovenwereld met elkaar, zeg maar, in contact komen en misschien wel met elkaar vermengd worden. U vraagt om informatie vanuit het RIEK. Het RIEK is eigenlijk een data-informatiepunt waar gemeente, politie, justitie, OM informatie ophaalt en waar zaken gekoppeld zijn. Uiteraard als gemeente en als burgemeester ben ik vanuit de ondermijningsopgave die er ligt, openbare orde, veiligheid, daar nauw bij betrokken. Heb ik zeer regelmatig overleg met alle betrokken partijen. En hebben wij als vijf Heuveland gemeenten per 1 september een coördinator ondermijningstafel aangesteld. Dat is een pilot van 2 jaar, waarbij de coördinator ondermijningstafel tot taak heeft om alle informatie die op de diverse bureaus bij elkaar komen, om die te koppelen, om ook tot een, laten we zeggen, een adequate aanpak van de ondermijning te kunnen komen. Als het gaat over u informeren over hoe dat nu allemaal werkt, dan kan ik u toezeggen dat op het moment dat er wat meer ruimte is in ons aller agenda's, om dan gewoon eens een keer een informatiesessie te organiseren op welke manier in Nederland de aanpak van de ondermijning, hoe dat nu eigenlijk, hoe dat eigenlijk vorm krijgt. En welke ontwikkelingen daarop zitten. Omdat ik ook als uw burgemeester van mening ben dat wij allemaal daar een rol in spelen. Ik spreek regelmatig met inwoners in onze prachtige gemeente. Met burgers en werkgroepen in de diverse kernen. En daar krijg je ook vaak signalen van, goh, bij ons in de buurt denken wij dat dit of dat aan de hand is. Dat is belangrijke informatie. En als gemeente stellen wij natuurlijk ook een aantal mogelijkheden open aan burgers om bijvoorbeeld zaken waar je twijfels bij hebt, om die zeg maar ook te melden. Dat doen we onder andere via Meld Misdaad Anoniem. Je kunt de wijkagent daarop aanspreken. Je kunt natuurlijk ook het gemeentelijke apparaat erop aanspreken. We proberen op alle andere manieren in ieder geval ook de veiligheid te bieden dat mensen die iets te melden hebben, dat ze dat ook op een veilige en anonieme manier desgewenst kunnen doen. Met betrekking tot de preventieve maatregelen, afvaldumping, et cetera. In principe hebben we alles op het netvlies. We weten ook best wel wat zich allemaal afspeelt in zowel zeg maar, het stedelijke gebouwde gebied als ook in het buitengebied. Maar we kunnen natuurlijk niet overal mannetjes neerzetten of instrumentarium neerzetten om dat allemaal in de gaten te houden. U had het over mobiele camera's. Dat is natuurlijk een instrument wat je kunt inzetten, maar dat is duur. En ja, op het moment dat je ze ergens hebt staan, dan kun je er al gif op innemen dat daar niks gedumpt wordt. Daarmee heb je de mensen nog niet te pakken. We proberen zoveel mogelijk aan preventiemaatregelen te nemen. Alle ontwikkelingen te volgen die we zien. Vaak is het ook een waterbedeffect. Op het moment dat je in een bepaalde regio bepaalde maatregelen neemt, dan zie je dat het zich naar een andere regio verplaatst. En daarom hebben we natuurlijk ook de wat grotere, de regionale overleggen met betrekking tot criminaliteitsbestrijding en preventie. Hetzelfde geldt voor toezicht op milieu, criminaliteit, afvaldumping. En dat valt eigenlijk allemaal onder dezelfde categorie. U stelde nog een vraag over de wapenstokpilot. Die is nog niet geëindigd, die loopt nog steeds. Maar vanwege corona, laten we zeggen, is het optreden van onze BOA's is natuurlijk van een andere orde geweest dan zeg maar voor de coronatijd en de lockdowns. Waardoor bij wijze van spreken het amper tot niet nodig was om een wapenstok überhaupt bij je te dragen. Laten we zeggen, er zijn dus ook minder incidenten geweest omdat mensen opgehokt zaten, min of meer voor langere tijd. Dus die pilot die loopt nog en op het moment dat die afgerond kan worden, dan zal ik u daarover berichten. De coronamaatregelen in relatie tot Kerststad, daar had u een vraag over. Binnen de huidige geldende landelijke richtlijnen, zoals uitgesproken bij de persconferentie van vorige week dinsdag, de kaders die gesteld zijn door het Rijk en de aanscherping van regels onder de terugkeer van de mondkapjes, de beperkingen in de publieke ruimtes en de CTB-controles, de coronatestbewijzen, handhaven wij die kaders. Daar handhaven wij op zowel in de richting van de horeca als ook bij de aanstaande evenementen. En met betrekking tot Kerststad hebben wij een goede afspraak kunnen maken met de organisatie om al die maatregelen ook te kunnen uitvoeren, dat te doen wat nodig is om niet alleen Kerststad te kunnen laten plaatsvinden, maar ook dat de bezoekers van Kerststad, dat die natuurlijk geen risico's lopen om besmet te raken. En zolang als die landelijke richtlijnen van kracht zijn, zullen we die ook doen naleven en laten naleven. En zelf natuurlijk ook. De eerlijkheid gebiedt wel dat ik toch een voorschot neem op de aanstaande persconferentie. Er is aangekondigd dat het kabinet donderdag en vrijdag gaat nadenken over mogelijke nieuwe aanscherpingen. En ik vrees met u dat dat mogelijk zou kunnen leiden tot maatregelen die ook effect zouden hebben op de activiteiten zoals die nu gepland zijn. Niet alleen voor Kerststad zou dat enorme gevolgen kunnen hebben, maar dan zou het ook meteen gevolgen voor sportverenigingen, de horeca, alle andere verenigingsactiviteiten, culturele activiteiten. Dan denk ik dat die effecten uiteindelijk onze samenleving in zijn geheel zullen raken. En met de toenemende besmettingscijfers in Limburg, wat natuurlijk knalrood staat, Denk ik dat we ook de realiteit onder ogen moeten zien dat er wellicht aanscherpingen over enkele dagen worden afgekondigd. Daar kunnen we op dat moment, daar kunnen we op dit moment niets aan doen. We volgen nu gewoon de regels zoals ze zijn. En tenzij dat het kabinet andere maatregelen oplegt, dan zullen we die als gemeente en als overheid die ook moeten opvolgen. Dan hebben we wel ons best gedaan om, ja, om vooral de gezondheidsaspecten, om die ja, toch ook op de juiste manier te, die belangen in ieder geval in de acht te nemen. Even kijken, dan ga ik naar de vragen van het CDA. U had een vraag over de economische ontwikkeling. En ja, het klopt. En ik ben ook blij dat u dat nog een keer aanroert. Bij de aanstelling, mijn benoeming als burgemeester, hebt u mij een opdracht meegegeven. En dat was om, om een toekomstvisie te ontwikkelen voor gemeente Valkenburg aan de Geul. En een van die onderdelen, en collega Vermeer zal er daar ook op ingaan, was natuurlijk ook om te kijken naar de toekomst van Valkenburg aan de Geul op het gebied van economie. Op welke manier kun je daar, hoe kun je bijdragen aan de versterking daarvan? We hebben gezien door corona en de watersnoodramp dat we kwetsbaar zijn. Ik zou bijna zeggen, wie is niet kwetsbaar gegeven de omstandigheden van de afgelopen 2 jaar. Maar je ziet dat die mono-economie van toerisme, horeca, verblijf, dat dat kwetsbaar maakt op het moment dat alles op slot gaat. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook belangrijke andere bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen, waaronder de zorgsector andere vrijetijdsorganisaties of vrijetijdsactiviteiten zoals Holland Casino. Een van de zaken die ik in ieder geval heb gezien is dat, dat we oog moeten hebben voor toekomstige economische ontwikkelingen. Mogelijk dat die voortkomen natuurlijk uit die coronacrisis, maar ook uit die watersnood. Dan komt het vanzelf zeg maar op de kanskaart terecht en dan zullen we daar, u daar ook in meenemen. De opdracht om hier naar de toekomst te kijken voor Valkenburg en de Geul, die heb ik zeer serieus genomen, die heb ik ook goed gehoord. Alleen zit daar nu even een kleine rem op vanwege net die corona en die watersnoodramp. Maar daar wordt nu toch wel echt de prioriteit aangegeven zonder dat wij kansen laten liggen. U noemde daarbij de mogelijkheden voor een onderzoeksinstituut, de mogelijke uitbreiding vanuit de campus vanuit Maastricht. Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden als het gaat om de data, het servicecentrum in Heerlen. Als het gaat om de Universiteit Maastricht, om de Gemelot campus, waar start-ups vooral hun ding doen. Daar liggen kansen. Alleen ja, we zijn er nog niet aan toegekomen om zeg maar vanuit die visie, die contacten die liggen er, maar om die contacten dan ook heel direct aan te kunnen spreken. Daar hoort natuurlijk ook de ontwikkelingen op de Einstein-telescoop bij. Ik ben zelf niet bij die presentatie aanwezig geweest, omdat ik al eerder een presentatie heb gehad over die ontwikkeling. Dus ik ben goed op de hoogte. En het is met name nu provincie en Rijk die bij de initiatiefnemers moeten kenbaar maken dat ze bereid zijn om die 1,9 miljard, even uit mijn hoofd, om die ook te investeren. Als het Rijk en provincie daar samen in optrekken, dan wordt het Heuveland interessant voor die ontwikkeling. En dan mag je van mij aannemen dat ik echt wel vooraan sta om te kijken wat er voor nodig is om Valkenburg aan de Geul daarbij aan te haken. Burgerkracht, burgerparticipatie, burgerinitiatief. Zo'n beetje alle fracties hebben daar een opmerking over gemaakt. En laten we zeggen, voor mij is dat een heel belangrijk onderwerp om daar, omdat er twee zaken spelen. Op welke manier communiceer je met je inwoners, met de burgers? Hoe acteert een gemeente, en dat bedoel ik dus niet alleen het bestuurlijk apparaat, maar ook u als raad en het ambtelijke apparaat. Hoe is die interactie tussen de mensen waarvoor we doen, onze burgers, en het bestuur en iedereen die daarvoor werkt? En het tweede spoor, dat is meer een spoor van wethouder Verkan, dan gaat het om de omgevingswet. Daar zit een participatietraject aan vast. Dat landt uiteindelijk in de participatieverordening. Wethouder Van Kan zal daar in zijn bijdrage op dat spoor zal hij nader ingaan. Dat was waar de heer Kleine aan refereerde. Het deel waar ik met u graag over spreek is burgerkracht, burgerinitiatief, burgerparticipatie. Er zijn drie termen die in feite bij elkaar behoren. Het gaat om hetzelfde, maar geven daar ook de juiste invulling in. U hebt eerder kenbaar gemaakt dat u behoefte hebt aan een evaluatie van hoe werkt dat nu bij ons in de gemeente, hoe loopt dat bij ons in de gemeente. Dan kan ik u zeggen, ik heb kennis gemaakt met diverse initiatieven. Laten we het daar maar even op houden, of kernoverleggen. En ik heb daar een verdeeld beeld van gekregen. Omdat ook de partijen of de werkgroepen of de kernoverleggen of de burgerinitiatieven daar zelf eigenlijk ook niet duidelijk hebben van ja, wat is nu eigenlijk onze positie en onze rol. En er wordt best wel verschillend mee omgegaan. Dus ik heb ook net zoals u behoefte om daar eens een goede evaluatie op los te laten. Om op te halen van hoe zien wij dat als, of hoe zien jullie dat als volksvertegenwoordiging? Hoe zien wij dat als bestuur? Hoe ziet het ambtelijk apparaat en hoe maken we dat werkbaar met elkaar, waarbij we vooral dezelfde taal gaan spreken, dat we ook precies begrijpen hoe we eigenlijk dichter op die belangen en de wensen van de burgers kunnen acteren. Want daar gaat het tenslotte om, zonder dat we die rollen met elkaar verwarren. Soms denk ik dat ik, dan spreek ik met mensen en denk ja, U moet meedoen aan de verkiezingen. Dan word je gekozen in de gemeenteraad. Ja, dan ben je volksvertegenwoordiger. Dan heb je natuurlijk een ander mandaat. Dan dat je een vraag krijgt van god, lijkt je dat een goed idee? Of kom met goede ideeën in de richting van de gemeente. Dus daar liggen andere belevingen. En dat als je niet uitkijkt en dat niet goed begeleidt, dan krijgt het vaak een status die het eigenlijk niet dient te hebben. Waardoor er een soort vervuiling van die rol plaatsvindt. Dus wat ik u wil toezeggen is dat wij komen met een evaluatie op die drie termen. En ik voeg ze toch even samen, burgerparticipatie, burgerkracht en burgerinitiatief, gaat eigenlijk om hetzelfde. De rol van de burger en de rol van de overheid richting die burger. Daar hebben we tijd voor nodig om dat zorgvuldig en met de nodige deskundigheid ook voor u op te kunnen schrijven. Om alle belangen die we daarmee willen dienen ook in kaart te brengen. En dan zal dat medio 2022 zijn voordat daar een gedegen rapport ligt. Maar natuurlijk ook met perspectief naar de toekomst toe.
Mevrouw Vulman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aanvullende vraag, hè? Want u noemt dus die drie participatie, noem maar op. Maar we hebben het eigenlijk ook gehad over kernoverleg. Hè? Daar is gezegd dat zou eens geëvalueerd worden. U geeft net zelf aan, voor de kernoverleggen is het ook niet duidelijk wat hun rol is. Tot nu toe hebben kernoverleggen eigenlijk alleen geproefd van ja, jullie kunnen jaarlijks even rond de tafel zitten met de fractievoorzitters en aangeven wat de plannen zijn. Maar verder gebeurt er niks mee. Ik denk dat de kernoverleggen zelf ook graag zouden willen, en dat hebben we ook in eerste termijn gezegd, ga nou eens in gesprek. Wat gaat goed, wat gaat minder goed, wat zou beter kunnen? En ga vooral met elkaar in gesprek. Dus om nou als raad al te zeggen, wat verwachten wij ervan, zou het ons voorstel zijn om ook eens met de mensen van het kernoverleg te praten over hoe hun dat zien. En dat was eigenlijk wat de raad ooit als opdracht gegeven heeft aan het college, om dat eens te evalueren en met de kernoverleggen in gesprek te gaan. Dan is het voor hen duidelijk, maar ook voor ons duidelijk, wat wij van hun verwachten en wat zij van ons kunnen verwachten.
Ja, voorzitter. Dankjewel. We hebben het over hetzelfde. We hebben het over exact hetzelfde. Alleen wil ik daar graag het initiatief toe nemen en ik ben portefeuille op burgerkracht. Dus ik vind het heel belangrijk om, want daar komt de input vandaan. Ik kan alleen maar mijn eigen observatie met jullie delen. En ik zie dat die kernoverleggen, waar ik kennis mee heb gemaakt en ook overleg mee heb gevoerd, dat ik zie dat een aantal in een volstrekt andere rol zitten. Waarbij ik de vraag stel, is dat de rol die we van elkaar willen? Dus dat gaan we gewoon ophalen en dat ga ik met jullie delen. En dan denk ik, dat gaan we niet separaat doen. Dat gaan we toch in gezamenlijkheid doen. Want we moeten wel elkaar begrijpen daarin. Want jullie als raad en individuele raadsleden hebben natuurlijk een volstrekt ander mandaat dan bij wijze van spreken een kernoverleg wat zich gedraagt als een dorpsraad. Want een dorpsraad is natuurlijk wel een door de gemeente, door de gemeentewet gedragen positie. Die ook door de raad, bij wijze van spreken, waar de raad mee zou moeten instemmen. Wat dan ook echt een doel heeft als gemeente. En daar zitten, daar zitten wat verschillen in. En dat wil ik graag voor jullie ophalen om te kijken van op welke manier kruipen wij dichter tegen die burger aan en andersom. Want het is wel een wisselwerking. Het is niet zo de burger vraagt en de gemeente begint te draaien. Ik denk dat je elkaar moet begrijpen en dat vooral op een aantal onderdelen heel erg belangrijk is als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om leefbaarheid, als het gaat om veiligheid. Maar dat zijn natuurlijk ook containerbegrippen. Wat is dat dan? Nou, daar moet je met elkaar een goed gesprek over kunnen voeren, zodat we ook veel voor elkaar kunnen betekenen. Dus als u daarmee in zou kunnen stemmen, dan hoor ik dat graag in de tweede termijn. Dat medio 2022, dan hebben we ook de juiste deskundigheid aan tafel. Die kunnen we daarop inzetten. Zoals u weet is vrij recent een nieuwe afdelingshoofd sociaal domein aangetreden. En dat zijn wel ook de mensen waarmee ik het graag wil doen. Dan met betrekking tot de diverse opmerkingen die gemaakt zijn op het gebied van burgerparticipatie, burgerkracht en burgerinitiatieven. En overigens, er zijn fantastische burgerinitiatieven in onze gemeente die alle ondersteuning ook verdienen. Dan was er nog een vraag gesteld over het vuurwerkgebod. Verbod. Het is op dit moment onduidelijk wat er dit jaar gaat gebeuren. Er zijn natuurlijk een aantal opties. Je kunt alles verbieden. Je kunt vuurwerkzones inrichten zoals dat eerder hier in de gemeente is geweest. Of je verbiedt alles. Op dit moment is mijn keuze om af te wachten wat het landelijk beleid gaat worden met betrekking tot vuurwerk. En dan is in ieder geval het huidige beleid is dat knalvuurwerk en pijlen verboden zijn en consumentenvuurwerk wel toegestaan is. En dat natuurlijk in een bepaalde periode. Dus ik zou bijna zeggen, ja goed, dat is in ieder geval de lijn die ik op dit moment volg. En ik denk dat die discussie nog wel zal beginnen landelijk over wat de landelijke lijn gaat worden. En misschien worden we daardoor nog wel geholpen bij ons eigen besluit. Dan waren er nog een hele hoop vragen met betrekking tot de handhaving en veiligheid, daar kom ik zo op terug. Eerst ga ik nog even naar het waarschuwingssysteem van de PGP in het geval van rampen. Uiteraard is de manier waarop de mensen die getroffen zijn gewaarschuwd zijn, of in ieder geval onze gemeente gewaarschuwd is, maakt onderdeel uit van de evaluatie. Een waarschuwingssysteem is natuurlijk iets anders. Wordt ook meegenomen natuurlijk in de evaluatie en mogelijk ook bij de aanbevelingen. Ik heb me ook afgevraagd wat zou er gebeurd zijn op het moment dat je het luchtalarm zou aanzetten in zo'n geval. Die vraag heb ik niet gesteld aan de evaluatietafel. Want daar was eigenlijk ook geen aanleiding toe. En allemaal daar is dat niet bestemd voor andere dingen. We kennen natuurlijk rampenzenders, we hebben NL Alert, we hebben Amber Alert, je hebt social media, je hebt de geëikte rampenzenders, dat is in ons geval L1, maar ik ga er ook vanuit dat niet iedereen L1 voortdurend op heeft staan of aan heeft staan, dus dan moet je communiceren richting je inwoners dat mensen de rampenzender aanzetten. En u kunt bij zichzelf te raden gaan of u dat wist, dat L1 de provinciale rampenzender is. Maar dat zijn zaken die hebben de aandacht bij de evaluatie. En ik ben het met u eens, op het moment dat iets dergelijks op ons afkomt, ook zeg maar bezien vanuit de effecten en de risico's ten gevolge van klimaatverandering, dat het nu de aandacht heeft. Op welke manier kun je mensen snel informeren dat er iets aan zit te komen. Dus daar houden we u van op de hoogte.
Mevrouw Vullman.
Ja, toch even. Maar u zegt dat heb ik nog niet meegenomen. Hè? Of het alarm zou moeten afgaan bij dit soort situaties. U geeft terecht aan, is dat kunnen we dat überhaupt zo op die manier doen? Het is natuurlijk wel zo, op het moment dat het alarm afgaat, dat mensen dan wel gaan luisteren naar de radio, wat speelt er? En in dit geval is het is gewoon iets voor de toekomst, hè, om het te voorkomen eventueel. Dat dan de spulletjes niet 30 centimeter hoog gezet worden, maar hoger gezet worden. Dat auto's niet blijven staan waar ze staan, maar hoger, op een hoger gebied geparkeerd worden, noem maar op. Het is een suggestie van ons. Kijk daar ook eens naar of dat niet ingezet zou kunnen worden.
Tuurlijk, maar het heeft de aandacht. Maar ik wil toch even terugkomen op de aanleiding. En de aanleiding is, onze gemeente heeft voordat het crisisteam, de veiligheidsregio, bij elkaar werd geroepen. Dus dat die crisis, het crisisteam bij elkaar werd geroepen, had onze gemeente al gecommuniceerd met de inwoners. Er komt iets aan, we weten niet hoe heftig het gaat worden. Maar het is duidelijk dat er wateroverlast te verwachten is. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen de spulletjes omhoog hebben gezet. Maar niet hoog genoeg, want op dat moment wisten we dus ook niet dat het tot 1,80 meter door je woning zou komen. Dat wisten we niet. Maar dat alarmeren, en daar ben ik van overtuigd, het feit dat wij toch al, zonder dat daar een veiligheidsregio of een crisissituatie voor nodig was, die korte communicatie en die korte tijd die wij hadden als gemeente heeft wel ertoe geleid, denk ik. Ben ik van overtuigd. Dan zijn mensen gealarmeerd. En daarom hebben wij geen slachtoffers te betreuren in onze gemeente. Maar ik snap uw boodschap en uw punt ook. En het heeft echt wel mijn aandacht om daar iets over af te spreken. Op welke manier wij in zo'n geval bij hopelijk niet de terugkeer van een dergelijk incident, maar dat we wel onze inwoners kunnen alarmeren.
Mag ik even erop inhaken? We hadden afgesproken 25 minuten per portefeuillehouder.
Serieus?
Uw tijd is vol, maar lukt het binnen 5 minuten?
Ik ga mijn best doen. Ik heb nog ongeveer 10 pagina's.
Dank u wel.
Maar voorzitter, ik zal goed voorbeeld doen het volgen. Het tegengaan van overmatig alcohol en drugsgebruik. Ja, ik heb net al gezegd dat dat gemeld kan worden. En dat we natuurlijk ook bij allerhande organisaties aangesloten zijn om te voorkomen dat, dat heeft deel met preventieve en educatieve maatregelen te maken. Maar we zitten ook, zijn aangesloten bij de kwaliteitsmeter veilig uitgaan. Waarbij ook samen met de horeca wordt gewerkt aan het voorkomen van alcohol en drugsgebruik en misbruik. Wapenstok hebben we gehad. Met betrekking tot de BOA's. Wij hebben 8 FTE aan BOA's. De taken die de BOA's erbij krijgen, die hebben te maken met, laten we zeggen, een afname van de beschikbaarheid van de politiecapaciteit. We hebben in Zuid-Limburg een probleem. Het is namelijk dat wij de komende 3 jaar in een capaciteitsdipje terechtkomen in de politiebezetting en de politie-inzetbaarheid. Daar gaan wij niet over. Ik heb er wel zeer grote moeite mee. Want we zien dat natuurlijk er veel meer ondermijningsactiviteiten zijn. We zien dat er allerhande vormen van de hufterigheid, zoals de heer Klein dat meestal noemt, plaatsvinden. Primair is natuurlijk politie verantwoordelijk voor de handhaving en inzet op al die gebieden die ook meneer Klein hier te berde brengt. Wat betreft onze BOA's zien we dat er een taakverzwaring plaatsvindt vanwege, ik zou bijna zeggen, de beperkte inzetbaarheid van politie. Maar we kunnen onze BOA's ook niet alles laten doen. En je moet ook voorkomen dat wij, laten we zeggen, een stap zouden zetten om die politiecapaciteit maar te compenseren. Dan gaan wij als gemeente maar meer BOA's in dienst nemen of meer capaciteit klaarzetten. Dan gaan wij eigenlijk slecht gedrag belonen door als gemeente financiële middelen in te zetten, terwijl ik echt van mening ben dat het Rijk hiervoor verantwoordelijk is, het ministerie van Veiligheid en Justitie daar de beurs voor moet trekken om te zorgen dat die capaciteit ook in Limburg en ook in het Heuveland gewoon aan de maat is. En daar zal ik in ieder geval de juiste weg voor bewandelen, om dat ook onder de aandacht te houden met mijn collega's in het Heuveland, maar ook op de Zuid-Limburgse schaal. Wij hebben geen groene boa's in dienst, of groene capaciteit, wel blauwe capaciteit. Het zijn onze eigen boa's, maar we werken wel samen met organisaties in het buitengebied, als u dat bedoelt. Die handhavingcapaciteit die is behoorlijk aan de maat. En op het moment dat wij van mening zijn dat daar dat uitgebreid zou moeten worden, dan doen we dat langs de Koninklijke Weg. En zullen we met een voorstel komen. Mogelijk dat dit ook nog terugkomt dan bij de behandeling van de scan van bureau Berenschot. Ik denk dat ik hiermee de meeste antwoorden vragen beantwoord heb, voorzitter. En ik dank u voor de galante houding gezien mijn spreektijd.
Meneer Kleine, u heeft nog inbreng naar aanleiding van de beantwoording door de burgemeester.
Ja, tuurlijk heb ik nog even inbreng.
Tuurlijk.
Ik moet zeggen, er zijn een hele hoop dingen beantwoord die ik ook goed kan begrijpen. Maar ik heb nog twee openstaande vragen met betrekking tot handhaven en zo. En ben ik het met u eens dat dat in eerste instantie een taak van de politie moet zijn en niet van BOA's. Als het gaat met verkeers- en veilige situaties. En ik had een vraag gesteld of u bereid bent een lobby op te starten, en het is ook in samenspraak met de politie, om met mobiele flitsers aan de gang te gaan. Dat gebeurt op steeds meer plaatsen in Nederland, dat men dat gaat doen op wegen waar behoorlijk hard gereden wordt. En ik kan dus tientallen opnoemen in Valkenburg, Park de Neerum, Gunnen erbij. Bij ons in de Heekerbeek, ja, dat is eigenlijk overal. Om daar toch mensen met stuk op lik beleid aan te pakken.
Lik op stuk.
Lik op stuk, ja, makkelijk, oké. Okay. En of u daar ook bereid bent in overleg te treden met de omliggende gemeente. En dat zou ook via de veiligheidsregio kunnen, om gezamenlijk tot een strenger handhaafbeleid te komen.
Mag, voorzitter. Wij zijn in overleg met uiteraard ook met de politie. Ik heb in de laatste of voorlaatste commissievergadering met u aangegeven hoeveel bekeuringen zijn uitgedeeld de afgelopen maanden. Dus de politie is primair verantwoordelijk voor die verkeershandhaving. We zijn in gesprek met onze buurgemeente over mogelijke gezamenlijke aanpak. Maar ik wil u ook wijzen op de effecten daarvan. Laten we zeggen, de overlast van motoren en fietsers en dergelijke is zo'n beetje de laatste jaren altijd een punt van discussie in het Heuveland. Onze buurgemeente heeft daar maatregelen op getroffen. En dan krijg je waterbedeffect. Ze sluiten voor motoren een bepaalde weg af. En het gevolg is dat daarmee een andere buurt in onze buurgemeente overlast krijgt. En ik weet niet of het u ter oren is gekomen, maar die proef die is stopgezet. En dat is niet zomaar gebeurd. Het is omdat je eigenlijk het probleem gaat verplaatsen. Dus het is een collectief probleem. Het heeft onze aandacht. En weet u, tegen hufterigheid is weinig bestand. Want op het moment dat je aan de ene weg staat met een lasercontrole of een mobiele flitspaal, dan loopt het aan de andere kant, wordt er vol gas gegeven. Maar het heeft wel de aandacht. Het is een permanent punt van aandacht. En dan wil ik toch nog even terugkomen op die opmerking van de heer Kleine met betrekking tot het nachtelijk ongeval. Dat zit toch iets anders in elkaar dan dat u doet vermoeden. Daar heeft, degene die daar overleden en verongelukkigd is, die reed buitengewoon hard. Maar dat was niet zomaar dat hij zo hard reed. Ik hoop dat ik u daarmee een antwoord heb gegeven, dat we ook moeten waken, dat we beelden gaan oproepen die niet realistisch zijn en waar je ook uit pietijd voor een gebeurtenis of incident toch even goed over moet nadenken voordat we daar iets van vinden. Dank u wel, voorzitter.
Oké, dank u wel. Voor deze termijn voldoende. Dan denk ik dat ik via u, burgemeester, het woord mag geven aan meneer Meijers voor zijn inbreng.